Lucas 17, vers 1. Ik lees uit de herziene staatsvertaling. Oh, ik ben de aankondiging vergeten. Zoals steeds woensdag Bijbelstudie 7:30. Elke vrijdag van deze maand en de volgende maand is het gebedsdienst om 8:00. Buiten de eerste vrijdag van augustus. Dat is... Ik denk dat dat de 7e is. Of de 6e. Die vrijdag dus niet. Maar anders wel. Er is ook de Benelux-conferentie. Vergeet het niet. Dat is de laatste vrijdag en zaterdag van de maand augustus. Ik denk 23 en 24 augustus. Benelux-conferentie in Aalst. Maak plannen. Zet dat in je kalender. Al onze gemeentes van België, Nederland en Luxemburg zullen daar aanwezig zijn. Om de Heer te aanbidden komt de gastpredikant uit Amerika. Die was er vorig jaar ook een krachtige man van God. Die ons zeker zal zegenen met de boodschap. Halleluja. Een goede tijd dus van aanbidding, lofprijs, dat je zal meemaken. Een beetje minder zetten. Herzien de Statenvertaling, Lucas 17 vers 1. Het is ongeveer hetzelfde als de Statenvertaling, maar herzien. Dus iets in modern Nederlands. En hij zei tegen de discipelen, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. En de staatsvertaling zegt, het kan niet wezen, het is dus onmogelijk dat er geen ergernissen komen. Dat er geen struikelblokken komen. Maar wee hem door wie deze komen. Amen. Kan je even je Bijbel dicht doen en voor mij bidden en voor jezelf bidden. In de naam van Jezus, Heer, ik bid, Heer. Voor elk struikelblok, elke ergernis, Heer Jezus, elke valstrik. Om weggenomen te worden van ons hart, Heer. Van onze geesten en onze gedachten, Heer. Heer, we willen ontvangen in de naam van Jezus. Jezus. Amen. Dank u. We maken het allemaal mee. In zekere zin, wanneer we onszelf ergeren aan bepaalde situaties of personen. We kunnen soms zeer gekwetst voelen omwille van wat iemand zegt over u, over ons, over een bepaalde situatie. We kunnen aanstoot nemen aan de manier waarop bepaalde personen reageren of niet reageren. Of hoe ze de dingen leiden. U bent al wel eens geërgerd geraakt wanneer iemand u niet heeft uitgenodigd voor zijn of haar verjaardagsfeestje of voor zijn of haar barbecue. Het is enkele weken geleden mezelf overkomen. De buren hielden een barbecue in de straat, alleen voor degene van de straat. En elk jaar er naartoe geweest. En ik had gehoord via dat ze op Facebook een groepje hadden opgericht en voor uit te nodigen. En ik was daar geen deel uit. Ik maakte geen deel uit van dat Facebook groepje. Ik werd niet uitgenodigd voor de barbecue. En heel eventjes kwam daar die verleiding om kwaad te worden, om geërgerd te geraken. En je begint dan direct te denken, waarom ben ik niet uitgenodigd? Hebben ze mij niet graag of zo? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd misschien? Hebben ze mij niet graag? En allerlei dingen beginnen in je op te borrelen. Het kan iets heel klein zijn, maar de duivel kan er iets heel groot van maken. Nu, dank de Heer, ik ben toch uitgenodigd geraakt uiteindelijk. Ik heb mezelf niet uitgenodigd hoor. Ik heb gezegd, Heer, ik laat het in u, het maakt mijzelf niet meer uit, maar als u wilt dat... Als ik daar ben, dan zal ik wel op de een of andere manier daar geraken. Maar het zijn klein dingetjes. Hè. Wanneer je binnenkomt en je broeder of je zuster schudt je de hand niet. Wanneer de voorganger je geen aandacht heeft geschonken tijdens de dienst. Of wanneer die zuster wel mag zingen, jij mag niet zingen. Waarom die broeder zo en zo wel mag prediken en jij niet. En dat zijn allemaal dingen. Situaties, gelegenheden waaraan we aanstoot kunnen nemen. Nu, dat zijn allemaal maar kleine dingen. Dat zijn kleine pietluttige dingen, zoals we zeggen in het Vlaams, waaraan we ons kunnen ergeren. En sommige mensen gaan door het leven gebukt over de dingen van het verleden die zoveel erger zijn. Sommige mensen maken dingen mee, hebben struikelblokken in hun pad waarover ze zijn gestruikeld. Het verliezen van een geliefde. Het verliezen van iets geliefd. Een zaak die failliet is gegaan. Een geliefde die vertrokken is. De partner die je zo slecht heeft behandeld. Een ongeval dat je is overkomen. Vragen die bij je zijn opgekomen. Waarom ik? waarom nu juist mij? Waarom gebeuren slechte dingen bij goede mensen? En die vragen geraken maar niet beantwoord en ze worden om het duur een struikelblok. Ze worden een val van Satan waardoor ons leven nu is veranderd. En niet alleen voor een tijdje, maar voor jaren en jaren die gaan komen. Onze karakters worden gevormd door de struikelblokken, door de ergernissen die we niet oplossen. Littekens op ons hart zorgen ervoor dat we niet meer dezelfde persoon zijn die we eerst waren. En het kan al beginnen vanaf je jeugd. Het kan beginnen vanaf het moment dat we 8, 9 jaar zijn en dingen die we meemaken met onze ouders en die ons opstapelen en die we innemen, die we zien, die dingen die we horen. En we nemen het in ons op, maar we vinden geen manier om het ook weg te doen. We vinden geen manier om de dingen af te scheiden, om het los te laten. En dus je hart wordt gevormd door de struikelblokken in het leven die op ons pad worden gelegd. En we vallen erover en we weten maar niet hoe we terug op moeten staan. Maar dank de Heer Jezus. Halleluja. Dank de Heer Jezus en zijn offer. Het is trouwens niet zozeer de vraag of het bij jou zal gebeuren. Het is de vraag wanneer zal het bij jou gebeuren. Dat je aanstoot zal nemen aan iets of niemand. Jezus zei dat het zal gebeuren. Hij zei het is onmogelijk. Het is niet wezenlijk. Het zal gebeuren. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Het zal gebeuren in je leven. Dat is een belofte van Jezus. Dat is een belofte die we niet graag willen claimen. Amen. We claimen graag beloftes van de Heer over voorspoedigheid en over zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid altijd bij ons en over zijn liefde en over zijn vergiffenis en over zijn kracht en het leven. Wow, we claimen die belofte van het schrift. Maar dit is ook een belofte dat hij zei. Het is onmogelijk. Amen. Als je voor mij wilt leven, er zal vervolging komen. Nog een andere belofte. Amen. Als je goddelijk wilt leven, zullen er dingen gebeuren in je leven waaraan je aanstoot zal krijgen. Nu, als we even dieper gaan kijken in de tekst, dan lezen we dat het woord struikelblok of ergernis komt van het Griekse woord skandalon. Skandalon, misschien hebben we daar het woord schandaal van gekregen, ik weet niet zeker. Maar volgens Thayers, dat is een Grieks woordenboek, betekent skandalon, het is een val. Eigenlijk betekent het stokje dat de val openhoudt, tot er iemand tegen stoot en dan valt de val dicht. Heb je dat ooit al eens gedaan als je jong was? Een val opgezet in het bos? Ik hoop van niet dat je niet zo'n ene bent dat graag die diertjes tormenteert. Dat je zo'n vallen en met een stokje en je legt en doet er dan blaadjes over met takjes allemaal. In de hoop dat daar dan een diertje tegen dat stokje loopt en bam! Dat is een scandal. Dat is de valstrik. Dat is de val. Dat is iets dat Satan eigenlijk gebruikt, een valstrik. Dat is een van Satans trucken om ons te doen leven in het verleden. Amen. Om onze ogen af te wenden van de geest. Van de genade van God die ons werd geschonken. En hij wil dat we kijken en focussen naar wat ons is aangedaan. Hij probeert u in de val te lokken. En u te doen laten ergeren. En focussen op wat jij is aangedaan. En daardoor missen we de genade van God voor ons leven en geraken we bitter. Kijk, Hebreeën hoofdstuk 12 zegt in de Grootnieuwsbijbel, 12:15, let erop, dus pas op, wees aandachtig, wees waakzaam, want de duivel zet zijn valstrikken. Hij zet overal stokjes neer, in de hoop dat je ergens er tegenaan loopt en geen manier vindt om het los te laten, die ergernissen. Let erop dat niemand de genade van God Grootnieuwsbijbel, dat is duidelijker. Let erop dat niemand de genade van God verspeelt of misloopt. Laat niet de verbittering als onkruid opkomen, onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. Dat is een krachtige statement van de schrijver van Hebreeën. Die struikelblokken, die valstrikken die komen op je weg in je leven, zijn ervoor gemaakt door Satan. De Heer laat het toe, maar zijn ervoor gemaakt om je bitter te maken. Amen. Het is een onkruid dat niet alleen een effect heeft op je leven, maar op dat van de gehele gemeente. Niet alleen heeft het effect op jou, als je erin trapt, maar een effect op de personen rondom jou. Waarom? Omdat je niet meer de persoon bent of wordt degene die je wordt geroepen door God om te zijn. Je gaat veranderd worden, je hart gaat anders worden. Je leeft beneden je potentieel, omdat je wordt opgehouden door dit struikelblok en je kan er niet overheen geraken. Eens was je het zonnetje in het huis, maar nu ben je die grumpy person geworden. Eens was je voor iedereen en iedereen aan het bidden en nu kan je maar niet over het feit dat jij altijd maar gebed nodig hebt. Je bent veranderd en dus het heeft een effect. Wanneer we de genade van God mislopen omdat we te veel focussen op het struikelblok. Amen. Matteüs 18 vers 21. Dank de Heer dat we een antivergif hebben. Dank de Heer dat we een uitlaatklep hebben. Amen. Want de reden waarom we er niet over kunnen geraken is onze onmacht om te vergeven. Is onze onmacht om te vergeven. Ik weet, je zult waarschijnlijk al tientallen keren een boodschap hebben gehoord over, oh, we moeten vergeven, maar toch is het frappant, als we niet oppassen, hoe de dingen in ons leven kunnen sluiten. Ja, maar ik heb iedereen vergeven, ik heb niets meer, niet meer. Ja, ben je er zeker van? Ons hart is slecht en is zeer misleidend. Je kan maar beter aan de Heer vragen of er iets slecht in je hart zit, want Hij weet alles, Hij ziet alles. Amen. En soms, ik betrap me er zelfs op dat ik denk van, ik ben zo vergevingsgezind en ik hou niets tegen. Maar dat is niet waar hoor, broers en zussen. Wanneer je iets hebt in je leven waardoor je het toch niet goed in je vel voelt en je voelt dingen aanvallen, is teken dat er ergens nog iets is dat je niet hebt kwijtgescholden. Iets is dat je nog hebt bijgehouden en je wil het nog niet loslaten. En Petrus kwam in de MBV, dankjewel. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als... kan je de Grootnieuwsbijbel hebben, sorry. Je ziet de Grootnieuwsbijbel, Matteüs 18, 21 tot en met 35. Jawel. Anders leven we in MBV, man. Maar dit is een heel mooie 21 tot en met 35. Want als ze intippen, dan op enter drukken. Amen. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Dat is volgens het Oude Testament. Hè? 7, dat is genoeg, hè? 7 keer. Jezus zei, niet tot 7 maal toe, zeg ik, maar tot 70 maal 7. Oh, 490 keer dan. Dat is een zegswijze om te zeggen, altijd. Altijd. Niet ophouden te vergeven. Amen. Daarom is het met het koninkrijk. Jezus geeft hier een mooie parabel over vergiffenis. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Amen. Volgende. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. En toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Helemaal. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denaren schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. En toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangen zetten, tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. En toen de andere dienaren begrepen dat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. En daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. Amen. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Amen. Ons lichaam functioneert zeer mooi. Als alles goed marcheert, in uw lichaam tenminste, hebben we geen pijn. Als we ons lichaam goed onderhouden, is het fantastisch mooi. Kijk bijvoorbeeld naar ons verteringsstelsel. We hebben voeding nodig, we hebben water nodig om te overleven. We eten en we drinken en van hetgeen we eten en drinken nemen we de voedingsstoffen op en scheiden we de slechte dingen af. Amen, dat is magnifiek hoe de Heer dat allemaal heeft geschapen. En als we te veel opnemen van slecht voedsel en ons verteringsstelsel werkt niet meer optimaal, dan stapelen de afvalstoffen in ons lichaam op en geraakt ons lichaam uit balans en worden we ziek. Worden lichamelijk ziek. Hetzelfde bijvoorbeeld met de lucht die we opnemen. Alles wat we opnemen in ons. De lucht die we opnemen, zuurstof. Hè, we hebben zuurstof nodig voor onze spieren om te functioneren. Als onze spieren samentrekken, onder andere met behulp van zuurstof, dat is een heel proces, amen, dan scheppen we als bijproduct CO2, koolstofdioxide, die we terug uitademen. Dus, wat wil ik zeggen? Je kan niet simpelweg overleven door steeds maar dingen in te nemen. Men moet ook afscheiden, men moet ook weggooien, men moet ook uitademen. Je kan niet overleven. Amai. Kan niet overleven door steeds in te ademen. Men moet ook uitademen. Amen. En dat is zo voor ons fysieke lichaam. Maar het is ook zo voor onze spirituele, emotioneel, geestelijke mens. Halleluja. Onze Heer heeft ons heel mooi gemaakt. In ons lichaam. En dat functioneert optimaal als we het verzorgen. Als we er gade op slaan. Hetzelfde. En eens zo meer voor onze geestelijke mensen. Ze zijn altijd een gezonde geest in een gezond lichaam. Amen. Het is een wisselwerking. En hetzelfde voor ons hart. Zie, we nemen niet alleen dingen op of in via onze mond. We nemen ook dingen op en in via onze ogen. Via onze oren. Onze zintuigen zijn een portaal tot onze geest en ons hart. Wist je dat? Dat al hetgeen dat je deze week hebt gehoord, hebt gezien, die beelden van die aanslagen in Nice, de dingen die je hebt gehoord van mensen die van allerlei vuiligheid zitten te zeggen. Amen. De dingen die je daarbij hebt gevoeld, dat zijn allemaal zintuigen die prikkels opnemen. En dat gaat naar onze hersenen, die verwerken dat. En dan zijn er bepaalde filters die je moet hebben in je leven, die je tegenhouden vooraleer het doorcijpelt naar je hart. Amen. Al hetgeen dat je hebt gezien, hebt gevoeld, dat wordt verwerkt tussen onze oren. En op de een of andere manier geraakt dat in ons hart. En de vraag is, wat daarna? Heb jij een uitlaatklep? Amen. Scheid je de dingen af of neem je gewoon alles op en doe je er niets mee? Amen. En een paar maanden later, als je er niets mee doet, ontplof je en word je bitter. En word je kwaad en kijkt iedereen naar u. Oh, ik dacht dat hij zo'n rustige mens was. Zie je, een mens dat aanstoot neemt aan iets of iemand en daar niet mee omgaat op de manier dat God wil dat we ermee omgaan, zal muren rond zich opbouwen, amen, zonder uitlaatklep. Zonder een druk, hoe zeg je dat, zo'n drukknop. Zodat, ja, een drukventiel, dankjewel, broeder. Zonder een drukventiel. En dus de druk wordt hoger en hoger. En als je geen drukventiel hebt en dat drukventiel noemt vergiffenis, halleluja, noemt loslaten, halleluja, dan gaat de boel zwaarder en zwaarder worden. En meer word je opgestapeld. Maar we zijn daar niet voor gemaakt. Om die muren op te bouwen. Om onverschilligheid, om bitternis, om vergiffenis. De druk zal in de ketel worden opgebouwd en op een gegeven moment wordt de druk te hoog en je ontploft. Maar niemand is gemaakt. Wij zijn niet gemaakt. Ons lichaam is niet gemaakt om op te nemen en niks af te geven. En onze geestelijke mens is ook niet gemaakt, amen, om maar steeds zoveel druk aan te kunnen. God heeft ons niet gemaakt, broers en zusters, om al die aanstoot, al dat verdriet, al die kwetsende dingen op onszelf aan te kunnen of aan te moeten kunnen. Daarom is het zo belangrijk om te leren vergeven. Daarom is het zo belangrijk om in contact te staan met een broeder of zuster. Amen. Die kan dienen als een uitlaatklep. Die kan jou advies geven. Adviseren over de dingen dat je moet doen. Prijs in naam van Jezus. Halleluja. Het is zo belangrijk dat we een uitlaatklep hebben in ons hart. Dat we leren vergeven. Want we zijn niet gemaakt om al die dingen bijeen te houden. God wil het niet. Als we onze uitlaatklep niet openzetten, dan bouwt het hier van binnenop en raken we ziek en vergiftigd. En ik denk dat iedereen daar wel van kan meespreken. Halleluja. Ik weet nog, zuster Michaela, die was hier op woensdag en ze heeft gezegd dat ze een lange tijd, heel lange tijd, bitternis had en onvergiftigd tegenover haar ex-partner. En nu, pas een paar maanden geleden, heeft ze het kunnen vergeven met de hulp van de Heer. En er viel een last van haar schouders. En ze was niet meer kwaad, toch maar de gedachte aan hem. Of wanneer ze de naam hoorde van haar ex-partner, werd ze kwaad. En heb je dat ook al eens gehad? Als je die naam hoort van die persoon die je ooit heeft gekwetst. En je krijgt daarbij van die onreine gevoelens. En je hoort ze even, of je begint zo ineens nee te schreeuwen. Dat is teken dat er iets in je zit. Een steek die je pijn doet, dat nog niet is vergeven. Dus het is vreemd. In de wereld van vandaag lijkt het erop alsof onvergiffenis en wraak een karakteristiek is om trots op te zijn. We leven zo in een wereld waar het wordt bejubeld. Oh, met mij moet je geen ruzie zoeken, ze. Want dat gaan we nog lang mogen horen, ze. Als je tegen mij een kar stoot, daar ga je nog lang mee moeten in zitten. Want maar ik vergeet niet. Sommige mensen zeggen dat zo. Ik vergeet niet. En het is al zoiets van, wow, die mensen, daar moeten niet mee tegen beginnen. Want die vergeet niet. En mensen bouwen zo een reputatie op. Door hard te zijn, door onvergevingsgezind te zijn. Ze denken daardoor groot te zijn. Ze denken daardoor machtig te zijn. Maar in realiteit, door de ogen van God, mijn broers en zusters, zijn ze zo klein. Zijn ze zo klein, want het neemt veel meer kracht en moed in beslag om te vergeven dan wraak te nemen in bitterheid. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen, want het is niet goed overgekomen. Het neemt veel meer kracht in beslag en moed en nederigheid om te zeggen, ik vergeef, de schuld is kwijtgescholden. Ik wil niet zijn zoals een dienaar daar, die schuld niet kon kwijt. De schuld wordt vrij. Ze neemt veel meer kracht in beslag. Dan te zeggen, nu met mij. Dat moet je niet proberen. Ze. Weet je nog 10 jaar geleden wat een DNA gedaan? En sommige mensen leven in het verleden. En telkens als ze die mensen tegenkomen, zijn ze verbitterd. En dat zorgt ervoor. Er lopen zo mensen bij mij op de werkvloer rond die maar steeds niet kunnen vergeten. En die hun karakter is erdoor vervormd dat bij het minste aanstoot dat zij direct arrogant reageren, verbitterd reageren, dat je denkt van, wow, wat heb ik nu weer gezegd? En het zijn mensen die iets hebben, aanstoot hebben genomen, broers en zusters, maar het neemt veel meer kracht en nederigheid in beslag om te vergeven. Dus je bent niet groot. Je bent niet groot. Je bent niet machtig door jezelf groot op te stellen, maar je bent klein in de naam van de Heer. Je bent een grotere man of vrouw wanneer je leeft in vergevingsgezindheid van de Heer dan wanneer niet. Want kijk maar mee, Psalm 119, vers 165. Halleluja. Het is niet iets om trots op te zijn. Halleluja. Psalm 119, vers 165. Zij die uw wet lief hebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok in de NBG. Ik zal het nogmaals zeggen. Zij die uw wet lief hebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Statenvertaling zegt, die uw wet bemidden hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. Ze hebben geen aanstoot. Wie? Zij die uw wet bemidden. Leven in vrede. Zij die uw woord lief hebben. Zij die gegrond staan in het woord van God die ernaar leven. Zij nemen niet makkelijk aanstoot aan dingen of personen rondom hun. Ik ga niet zeggen dat je nooit meer jezelf gaat ergeren. Want Jezus zei, het is onmogelijk. Struikelblokken. Maar het is de manier waarop je ermee omgaat met struikelblokken. Het gaat helemaal anders zijn voor personen die gegrond staan in het woord en in de geest van de Heer. Want zij weten immers wie is in controle. Wie houdt de wereld in zijn handen? Zij weet immers wie er baas is. Zij weet ook wie hun zal verdedigen. Halleluja. Zij die uw woord bemidden en in de praktijk uitvoeren, zullen niet vallen over de verschillende struikelblokken die het leven en andere mensen op onze weg brengen. Amen. Vergeven is niet iets wat je in het vlees doet. Het is niet iets dat je op eigen kracht kan doen. Vergeven is iets dat de Geest van God jou geeft in te doen. Amen. Vergeven is een product van de vrucht van de Geest. Het komt voort van de werking van Gods Geest in jou. Het is niet iets dat in ons natuur, in onze zondevolle natuur, in onze gevallen natuur, ligt om te doen. Het is niet iets dat in mijn vlees ligt om te doen. Maar onze oude natuur is gekruisigd met Jezus. Je moet jezelf rekenen, dood aan je oude natuur. Begraven aan je oude natuur. Want de Bijbel zegt, zij die zijn gedoopt met de Heer Jezus, zijn gekruisigd en zijn begraven met de Heer Jezus. Halleluja. Zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn opgestaan met de Heer Jezus. En leven nu een nieuw leven, een nieuwe schepping. Dus dat is mijn oude natuur. Die af en toe natuurlijk nog eens mij komt verleiden om in het vlees te wandelen. Maar mijn focus nu moet zijn op het wandelen in de Geest. Op hetgeen dat de Geest gaat produceren in mij. En dat is constant vergevingsgezindheid loslaten. Loslaten. God wil dat we getransformeerd worden in het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Halleluja. En als je het kan inbeelden, je moet een huid ontwikkelen, broeders en zusters, waar alles van je gaat afketsen. Er gaan struikelblokken op je komen. En pas op, dat is geen werk dat van de ene nacht op de andere zich gaat produceren. Levenslang voor sommige mensen. En sommigen leren het nooit, spijtig genoeg. Maar in de naam van Jezus, je moet leren te vergeven en een olifantenhuid te kweken, waardoor al die ergernissen gewoon van je afrollen. Halleluja. Ik ben hier om je te vertellen, laat het los. Laat het los. Je kan het niet doen in je eigen kracht, maar je kan het wel doen in geloof. Omdat je weet, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe creatie. Ik neem geen aanstoot meer, want de oude is dood. En wat kunnen ze doen tegen een dode man of een dode vrouw? Amen. Wat kan je doen tegen een lijk? Dan mogen ze zoveel tegen roepen als ze willen. Zoveel tegen uitlachen en uitschelden. Het is dood. Maar tenminste, als je gelooft dat je oude ik dood bent. Als je dat niet gelooft, dan ga je steeds die oude ik maar aan en proberen te verdedigen. Amen. Neem goed in gedachte, wanneer je iemand vergeeft, betekent het niet dat die slechte dingen die ze hebben gedaan, dat je daarmee goed spreekt. Nee, wat je doet wanneer je vergeeft is, ik zeg, ik neem mijn eigen leven in handen en ik laat het verleden niet meer toe om mijn toekomst te saboteren. Ik neem het in eigen handen, ik ga niet meer toelaten dat iemand anders of een situatie mijn verleden gebruikt om mijn toekomst te saboteren. Want dat gebeurt er bij mensen die niet kunnen vergeven. Dus het is een soort van doodgewicht dat van achter aan hun rug hangt en ze kunnen moeilijk verder. Halleluja. Wacht niet tot ze naar u afkomen. Wacht niet tot ze naar u afkomen om ze te vergeven. Wacht niet tot ze naar u komen en zeggen sorry. Wacht niet, want je kan het misschien nooit horen. Als je wacht, vergeef pas als die een telefoon krijgt van die persoon. Vergeef pas als die persoon naar mij komt en zegt alsjeblieft vergeef. Wacht daar niet op, want je kan het misschien nooit horen. Ze kunnen misschien al dood zijn. Ze kunnen misschien al dood zijn. Sommige mensen zijn dood en je neemt er nog altijd aanstoot aan mensen die nu dood en begraven zijn. En nog ben je kwaad op die man of het bestaat hoor. Er zijn mensen die nog steeds denken aan wat hun vader en moeder hun hebben aangedaan, ook al liggen ze al zoveel jaren begraven, maar toch nemen ze nog steeds aanstoot aan. Je kan er niets meer aan veranderen. Sorry ga je niet meer krijgen. Een roep tot vergiffenis ga je niet meer krijgen van die mens. Jij moet nu de zaak in eigen handen nemen. En niet het verleden dat je het in de handen neemt. Jij moet de zaak in handen nemen en zeggen, ik laat het los door hun te vergeven. En dan kan je jezelf vrijzetten. Halleluja, dat is hoe we uit de val komen. We weten wat de val is, de valstrik. We weten wat we er tegen kunnen doen, dat is vergeven. Laat me u nog enkele praktische tips geven voordat we naar huis gaan. Om die val, die struikelblokken te ontlopen. En als het ware een dikke olifantenhuid te creëren waar alles van afdruit. En tip nummer 1. Degenen die noteren, heel goed, noteer maar. Dus hoe kan je morgen vroeg weer even overlopen? Tip 1. Een van de medicijnen tegen ergernis en overgevoeligheid is de focus te verleggen van uzelf. De reden waarom dat je zo overgevoelig bent of zo snel aanstoot neemt, is dat je te veel bezig bent met jezelf. Niemand houdt van mijn ideeën. Niemand heeft mij gegroet. Hij zei niet eens dankjewel tegen mij. Waarom hebben ze mij niet gekozen voor die positie? Waarom heb ik die job niet gekregen? Denk eens aan het plan dat God heeft voor je leven in plaats van zelf plannen te maken. Wees nederiger en wees niet zo bezorgd om wat anderen van je denken, maar wat God van je denkt. Want je kent niet de gehele situatie. Jouw zicht is zo beperkt dat het arrogant van ons is om eigenlijk aanstoot te gaan nemen aan die dingen. En God weet alles, die ziet het grote beeld. Dus onze focus moet niet op onszelf, maar de focus moet op het grotere beeld, naar wat God weet. Want we kennen de hele situatie niet. Waarom die persoon die dingen zei, die hij zei, weet ik veel. Waarom je in die situatie bent verzeild. Waarom die persoon je hand niet heeft geschud, is waarschijnlijk niet de reden waaraan jij denkt. Het is waarschijnlijk niet zo erg. Je weet niet wat er omgaat in de gedachten bij andere mensen. Je weet niet waarom je in die situatie terecht bent gekomen, maar God weet het wel. Verleg je focus. Probeer het in een groter zicht. Je kent niet het verhaal van die andere persoon. Waarom hij reageert de wijze waarop hij reageert. De reden waarom dat hij je hand niet heeft geschud kan misschien zijn dat hij die dag juist heeft vernomen. Dat hij zijn job heeft verloren. Dat zijn vrouw het heeft afgetrapt. En dat hem depressief is binnengekomen in de kerk. En jij gaat kwaad zijn omdat hij je hand niet heeft geschud. We weten niet waarom bepaalde mensen zo binnenkomen. En precies alsof het lijkt van wauw, wat een asociaal iemand. Die zit misschien vol met zorgen en heeft nog ineens de kracht om een glimlach op hun gezicht te toveren. Dus verleg je focus van jezelf en bekijk het in een groter beeld. Amen. Waarom heb ik de job niet gekregen? Weet ik veel. God heeft een andere job voor jou. God heeft een beter plan voor jou. Als je zo gaat leven en wandelen en zegt van God, laat uw wil geschieden. Laat uw job mijn job worden. Amen. Dan ga je vrede meenemen en achteraf kan je bekijken van, ah ja, dat was veel beter. Dank de Heer. Dank de Heer dat ik die job niet heb gehad, want diegene die ik daarna heb gekregen was veel beter. Prijs de Heer. Wieveel van jullie hebben die situatie wel eens niet meegemaakt, dat je dacht van, ik moet dat hebben, maar uiteindelijk is die deur gesloten en je was er een beetje kwaad voor en uiteindelijk je God toch laten zien, dit is beter. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Hetgeen wat we moeten doen is trouw blijven aan God en hem, op hem vertrouwen en hem volgen. Dat was tip nummer 1. Dus verleg de focus van jezelf naar God. Het tweede dat je kan doen, is in gebed gaan en vragen aan God of hij je gevoelens kan onderzoeken. Zie of er iets in mij is, Heer. Zie of er iets tegen de raad, iets slecht in mij is. Meestal als we aan iets overgevoelig zijn, betekent het dat het een zwakte is van ons. En we weten het eigenlijk wel, maar we doen er niets aan. En wanneer het naar boven komt, willen we het bedekken. En daarom reageren we zo gevoelig en brusk op. Maar dat verhelpt de situatie. Een voorbeeldje. Ik weet nog, ik heb het vooral al eens verteld. Enkele jaren geleden, toen we nog naar Brussel naar de kerk gingen, heeft de voorganger Tjula mij gekozen om in het koor te gaan zingen en aanbiddingsleider te worden. En mijn andere broer, voorganger Jeroen, die nu voorganger is in de kerk daar. Amen. Hij liet het niet zien hoor. Maar hij heeft achteraf gezegd dat hem ontzettend kwaad was en geërgerd. Omdat ik werd gekozen en hij niet. En hij was dus geërgerd aan het feit dat ik een positie kreeg en hij niet. En hij moest op zoek gaan met de hulp van God om zijn hart te onderzoeken wat er mis was. Wel, er was jaloersheid. Ja? Afgunst. Dat was een van de beweegredenen waarom dat hij zich ergerde. Amen. Aan dit voorval. En dus hij moest van die jaloersheid samen met de Heer af. En om de deur heeft hij dat gekund, heeft het losgelaten. En hij was blij, prijs de Heer, dat de Heer die mens heeft gekozen. Ik zal wel iets anders zien. Ik moet zelfs niks hebben, Heer. Uw wil zal geschieden. Het is maar een voorbeeld. De reden waarom dat je erger kan, omdat er misschien gevoelens van het vlees, afgunst, jaloezie, ergernissen, bitterheden, zich opstapelen in je hart. Amen. Dus wees daar voorzichtig voor. Bid tot de Heer. Heer, is er iets slecht in mij? Laat me tonen, zodat ik me ervan kan bekeren. Het derde dat je kan doen, is kijken naar de persoon aan wie je ergert. Zijn achtergrond. Zijn cultuur. Van waar hij komt. Heb je het al eens gehad dat een persoon waaraan je ergerde, gewoon zo was omwille van zijn achtergrond of cultuur of land waaruit hij afkomstig was? Wij Belgen nemen wel eens aanstoot aan de manier waarop Nederlanders zich gedragen. En we hebben hier een paar Nederlanders in het huis, amen. En waarschijnlijk ook andersom. Nederlanders zullen ook misschien aanstoot nemen aan de karakteristieken, zo die algemene, hè, karakteristieken van de Belgen. Hè. Wij vinden soms dat jullie zo recht voor de raap zijn, dat jullie het hart op de tong hebben, dat jullie veel lawaat maken. He, vroeger overal waar je op hotel komt, we kunnen direct weten dat zijn Hollanders of dat zijn Duitsers. Amen. Jullie zeggen gewoon, en wij zijn zo anders. En dus soms, wij ergeren ons daar aan. Maar ik erger me daar niet meer aan, want ik weet nu, jullie zijn zo, allee, de overgrote, dat is een algemeen ding dat ik nu zeg, want er zijn er veel die niet zo zijn. Maar ik kan dat nu relativeren. He, een reden, bijvoorbeeld, een moslim die je de hand niet wil schudden, daar is een reden voor. Ja, zij, een vrouw, ga je, een moslima, ga je de hand niet schudden. Want in hun cultuur, in hun geloof, dat doe je dat niet. Want dat, mag, dat mogen ze niet doen. Dus jij kan daar staan met je hand open. En zij staat daar zo, ja. En als je dat niet begrijpt, dan ga je zeggen, die moslims, al die moslims, dat ze maar rap hier buiten kunnen gaan. Maar ze zijn zo opgegroeid. Voor hun is dat alsof jij In ons geloof dronken zou worden. Hey, geen alcohol. We willen het weg. Voor hen is dat geen hand van mij. God, Allah heeft dat niet graag. En zeker al niet je linkerhand, want dan beledigen ze. Ja, schud niet de linkerhand, want dan beledigen ze. En nog allerlei van die vreemde dingen die met de cultuur meekomen. Snap je? Dat betekent natuurlijk niet dat we het gedrag moeten aanvaarden wanneer gedrag of cultuur contrair is met het woord van God. Dat aanvaarden we niet, want het woord van God heeft de hoe deed je dat? Overhand. Het woord van God heeft overhand op uw cultuur. Amen. Maar het leert u wel om te relativeren wanneer je aanstoot neemt aan iemand. Oh ja, dat is de cultuur aan. Die zijn niet anders gewoon. En dan denk je, oké. In plaats van daar gewoon mee te ergeren en aanstoot te nemen. En je doet er verder niets mee. Vierde tip dat ik kan doen, geven, dat je kan doen om je te wapenen tegenover gevoeligheid en aanstoot en struikelblokken, is je verwachtingen die je hebt tegenover je broeders en zusters realistischer maken. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik weet nog de eerste keer, en mijn moeder kan er ook mee van getuigen, dat je in de gemeente komt, je hebt een bepaald beeld van de heilige, van God. En ze worden heilig genoemd. Dus je hebt een bepaald beeld en verwachtingspatroon van, dat gaan allemaal supermensen zijn. Die allemaal heel lief zijn en heilig en vergevingsgezind. En die roddelen niet. En die zijn altijd blij en die gaan u helpen met één, alles wat je vraagt. Hè. Totaal tegenovergestelde met van de wereld. Want we komen uit de wereld. Dus we hebben een bepaald verwachtingspatroon. Maar na een maand slacht dat tegen. En we leren dat het gemeenteleven, en het is spijtig om te zeggen, maar weinig verschilt met de werkvloer. Het is niet in elke gemeente zo. En ik bid dat deze gemeente daar bovenuit stijgt. Dat we het licht van de wereld mogen zijn. Het zout van de aarde. En dat we eruit komen. Maar er zitten nog veel stinkende vissen in de boot. Amen. Maar ze zitten tenminste in de boot. Ze moeten alleen nog gewassen worden. En ga niet proberen om ze te wassen. Laat Jezus ze te wassen. Wij moeten de vis in de boot krijgen. Amen. En laat het wassen maar over aan de Heer. Maar er zijn nog veel die stinken. Er zijn nog veel die niet over hun slechte attitudes overheen geraken. Die nog veel in het vlees en zich laten leiden door het vlees. En dus onze verwachtingen moeten realistischer gemaakt worden. Ieder van ons zijn nog steeds zondaars gered door de genade van God. We worden heilig genoemd. Ja, maar er zijn er veel die worstelen met hun geloof om te zien dat ze heilig zijn. Amen. En dus wees realistisch. En oordeel niet te snel, want over een paar jaar zit jij in hetzelfde schuitje en zeg van, ik ben ook niet zo veranderd, zoals ik dacht dat ik moest zou zijn veranderd. Amen? Dus leg je verwachtingen, maak ze realistisch. Leg niet de hoge lat bij bepaalde mensen, want wanneer als ze dan die jouw lat niet bereiken, dan ga je ontmoedigd geraken. Oh, nu dacht ik dat zuster Chris zo'n gebedskrijger was, zeg. En nu heeft hij zoiets gedaan of gezegd. En nu is hij zo uitgevlogen tegen mij. Ik had toch wel... is het geloof nog wel waar? Als die persoon het al niet kan redden. Snap je? Realist. Laat God jou verwachtingen maken. Amen. Stap voor stap. Probeer je niet te spiegelen. Want de Bijbel zegt dat het gevaarlijk is om te vergelijken met elkander. Vergelijk jezelf met Jezus. Amen. Halleluja. Laat hem de lat voor je leggen. Amen. Hetzelfde met leiderschap. Amen. In de gemeente. Ik weet, zij worden naar een hogere standaard geroepen. En we moeten hun levensstijl bekijken en zien waar dat ze eindigen. Dat is belangrijk. Amen. Maar alsjeblieft, leg je geloof en vertrouwen niet in een man of in een vrouw die met een micro staat rond te lopen en van allerlei dingen zit te zeggen. Jouw leider, jouw team, leider, jouw Heer en Meester is de Heer Jezus. Amen. Er komen elke dag, elke week komen de verhalen uit met een voorganger. Verleden week nog pas gehoord een voorganger van een heel grote kerk. Duizenden mensen die ontslagen is door de board omdat hij een alcoholieker is geworden. Ja, hoe wordt een voorganger een alcoholieker? Ja, hoe wordt een voorganger een overspelige? Want zo zijn er ook veel die overspelig worden. Amen. Hoe worden voorgangers dieven? En die beginnen te stelen en corrupt worden. Er is een voorganger. Opstelt in die ene man, dan ga je ook afvallen. Dus leg je verwachtingen realistisch. Amen. Ze maken allemaal fouten. We zijn niet immuun voor fouten en falingen. En het betekent niet omdat één broeder of zuster faalt, dat alles corrupt is. Denk eraan, God zal alles oordelen. God zal alles oordelen op zijn tijd. En tot hij terugkomt, moeten we een zonde noemen in de gemeente. Halleluja. En dat behandelen zoals het woord van God zegt om te behandelen. Maar ik ga niet oordelen over de motieven en de beweegredenen en de waaroms dat bepaalde mensen dingen hebben gedaan. Want voordat ik het weet, kom ik zelf in een situatie terecht waar ik verleid word om aanstoot te nemen. En ik beland in zonde en ik word bitter. En daar sta ik dan. Hè? Met mijn woorden, oh, mij gaat dat niet overkomen, zoiets. Amen. Je moet allemaal recht staan. Als al die tips niet helpen, en je blijft aanstoot nemen en over struikelblokken vallen, dan is het tijd om te vergeven. Het is tijd om te vergeven. Het is tijd om te vergeven. Het is tijd, halleluja, om los te laten. Amen. Het is één ding, en het is heel goed, dat de aanstoot,